Dus we gaan met elkaar lezen uit 2 Petrus 2. Maar eerst gaan we met elkaar zingen op Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Psalm 119, vers 69. Elkaar lezen uit 2 Petrus 2, vanaf vers 4 tot en met vers 16. 2 Petrus 2, vanaf vers 4 tot en met vers 16. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel, der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf een behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, daar de engelen in sterkte en kracht, meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. Maar deze, als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse wilde hun vermaak achten, zijn de vlekken en smetten en zijn wilderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn. Hebbende de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Die de rechte weg verlaten hebben, zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft. Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad, want het jukdragende, stomme dier, sprekende met een mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heere almachtige, heilige God in de hemel, dank u wel dat u ons hier vanavond bij elkaar gebracht hebt om samen te luisteren naar uw woorden. Maar ach Heere, wij zijn daartoe niet bekwaam en niet in staat. Neem dan alles weg wat hinderen kan, Heere. Doe toch het bloed druppen op onze zielen. Neem toch een kool van het altaar om onze lippen aan te roeren. Want Heere, hoe zouden wij kunnen spreken van uw rechtvaardigheid? Hoe zouden wij kunnen spreken van uw heiligheid? Hoe zouden wij kunnen spreken van uw rechtvaardige toorn over de zonde, terwijl we zelf zo zwart zijn en zo vuil zijn, Heere? Terwijl we zelf zo onheilig zijn en zo onrechtvaardig zijn. O Heere, kom er vanavond toch in mee. Neem ons toch alstublieft voor uw rekening. Neem ons onder uw hoede. Geef ons uw woorden in de mond. Leg de zaken in ons hart. Neem lichamelijk alles weg wat hinderen kan, Heere, om de loop van uw woord te verhinderen. O Heere, wil dan vanavond voor jong en voor oud, voor de kinderen en voor de grijzaards, voor de vaders en voor de moeders, wil uw woorden toch ingang doen vinden in onze harten. Heere, wilt u dan de duivel vanavond schelden? Wilt u hem van ons weren? En wilt u zelf uw woorden openleggen? En wilt u zelf de zaken geven, daar waar wij ze niet kunnen brengen? Door de oorpoort, in het hart. Mag het woord vanavond zijn een zaad van wedergeboorte. Een zaad van vernieuwing, een zaad tot bekering. Wilt u vanavond uw woord gebruiken, Heere, om dat geloof te werken in harten van zondaren, in harten van hen die u overtuigd hebt van hun zonde en van hun schuld, en die het moeten uitroepen: ik kan niet geloven. Ik weet dat er een zaligmaker is. Ik weet dat er een verlossing is in Christus. Maar ik kan er niet bij. Het is voor mij zo onmogelijk. Voor mij zoveel Veel te hoog. Ach Heer, wilt u toch naderbij brengen? Wilt u toch het oog richten op uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, op de zaligmaker van zondaren, op het lam van u, wat de zonde der wereld wegdraagt. Heer, wil dan vanavond, als we samen proberen stil te staan bij uw rechtvaardigheid, wil het dan vanavond gebruiken, Heer, niet als een stok om mee te slaan, mag het zijn een middel, opdat de schrik des Heeren ons zou mogen bewegen tot het geloof. Heere, gedenk dan aan de hoorders. U weet hoe ze gekomen zijn, wat ze meegedragen hebben, wat ze misschien niet van zich af kunnen krijgen. Maar Heere, neem het alles weg en doe ons ontvankelijk worden voor uw woord. Dat kunt u alleen doen door uw dierbare geest. Anders stuit het af op ons harde, koude, kille hart. Maar Heere, voor u is niets te wonderlijk. Zet ons dan in de vrijheid, voor het eerst en steeds weer opnieuw, opdat er lofzang mag zijn in stilheid tot u, om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond met elkaar verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. We zijn gebleven bij het tweede hoofdstuk en daarvan het eerste artikel. En waar we de vorige keer met elkaar hebben stilgestaan bij dat eerste zinnetje. Dordtse leerregels hoofdstuk 2, artikel 1. En daarvan het eerste zinnetje. God is niet alleen ten hoogste barmhartig. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de barmhartigheid van God. Dat hij ten hoogste, alles overstijgend, alles overtreffend barmhartig is. Vanavond willen we stilstaan bij dat tweede stukje, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan. Niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. We willen met name dus stilstaan bij dat tweede zinnetje, wat volgt dus op dat God ten hoogste barmhartig is, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En als we dat vanavond wat willen overdenken met elkaar, dan worden we door onze Dordtse vaderen direct al gewezen op de weg die we hebben te gaan. Als het gaat over Gods rechtvaardigheid, welke weg hebben we dan in te slaan om tot die kennis te komen? Dan zeggen onze Dordtse vaderen, leest u maar even mee, en zijn gerechtigheid, en dan krijgen we haakjes, tussen twee haakjes, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dus wat lezen we daar? Hoe kunnen we lessen krijgen vanavond over Gods rechtvaardigheid? Dan verwijzen onze vaderen ons naar hoe hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is altijd de enige weg. De enige bron, de enige kenbron van wie God is de Heilige Schrift. We kunnen ons niet overlaten aan onze eigen gedachtenspinsels, niet overlaten aan allerlei ideeën die theologen hebben gehad of kinderen van God hebben. Of, nou ja, vult u maar in. We hebben ons altijd weer naar de Heilige Schrift terug te brengen. Nou, maar zoals een kind als die een boek gaat lezen over het algemeen wel zal doen, is dat je de Bijbel dan of dat boek dan neemt en dan begin je te lezen op de eerste bladzijde. En dan ga je lezen en je begint een boek veelal niet ergens halverwege of aan het eind. Je begint gewoon bij het begin. En zo heb ik in de voorbereiding geprobeerd om te gaan lezen in de Bijbel. Om te gaan kijken wat vinden we eigenlijk in Genesis 1 en 2 en 3 enzovoorts. En als je dan die hoofdstukken doorwandelt, dan kom je een aantal hele kernachtige momenten tegen. Waar het gaat over Gods rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld als het gaat over de zondeval. Als Adam en Eva hebben gegeten van de boom, dan vinden we daar Gods rechtvaardigheid, dat hij voltrekt wat hij bedreigd had. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar lezen we hoe ze uit de gemeenschap van God worden gedreven uit het paradijs. Als we dan verder lezen, dan komen we al snel bij het zesde hoofdstuk van Genesis. Als het gaat over de zondvloed, over Noach en de ark. Ook daar lezen we over Gods rechtvaardigheid. Als we zo doorlezen, dan komen we steeds van die kernachtige hoofdpunten tegen, waarin God zich openbaart als de rechtvaardige God. En dat had ik zo wel doorgelezen en wat op een rijtje proberen te zetten, welke hoofdpunten dat dan zouden kunnen zijn die ons vanavond kunnen helpen om lessen te krijgen. Totdat ik stuitte op 2 Petrus 2, zoals we dat vanavond samen hebben gelezen. En tot mijn verwondering deed Petrus in deze zendbrief eigenlijk precies hetzelfde. Als Petrus de vraag wil beantwoorden, wie is God in zijn rechtvaardigheid, dan neemt hij de pen door de Heilige Geest gedreven en dan begint hij in het vierde vers. En dan gaat hij ons wijzen op datgene wat plaatsgegrepen heeft rondom, of ik moet zeggen iets voor de zondeval. Want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden. Dus het eerste wat Petrus ons laat zien, als we moeten nadenken over Gods rechtvaardigheid, dan wijst hij ons op de val van de engelen uit die heerlijkheid die zij oorspronkelijk hadden bij God. En hoe zij gevallen zijn van die top van eer in eeuwige verwoesting neer. Dus dat is in ieder geval inderdaad een eerste kernpunt waar we vanavond over moeten nadenken. Als het gaat over Gods rechtvaardigheid, hebben we vanavond stil te staan bij de val van de engelen, om daar wat lessen uit te mogen trekken. En dan vervolgens gaat Petrus verder in het vijfde vers en daar laat hij ons zien hoe God in zijn rechtvaardigheid gehandeld heeft met de oude wereld. Met Noach, de prediker der gerechtigheid. En hoe God een zondvloed gebracht heeft over de wereld der goddelozen. Dat is het tweede. En zoals ik al bladeren door de Bijbel, voordat ik dit had gezien, ook zo kwam bij Sodom en Gomorra, waar we ook Gods rechtvaardige toorn zien ontbranden op die stad, zo ook Petrus. Lees maar in het zesde vers. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende, met omkering veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gezet degene die goddelooslijk zouden leven. Om vervolgens ook nog iets te wijzen op Lot. En dan, als we dan iets verder bladeren, dan komen we bij het vijftiende vers. En daar wijst ons Petrus op de geschiedenis van Bileam. De geschiedenis van Bileam is schijnbaar ook een van de kernhoofdstukken die ons veel laten zien van de rechtvaardigheid van God. En daarom heb ik gedacht vanavond om het dan maar bij deze kernzaken te houden. Dus om vanavond, als we nadenken over Gods rechtvaardigheid, om dan Petrus, de apostel, in deze zendbrief dan te volgen en te kijken wat heeft de Heilige Geest nou bewogen om juist deze geschiedenissen te gebruiken. En voor het geval u nog niet helemaal bent overtuigd of dat nou inderdaad de manier is om hierover na te denken, zou ik u graag nog willen wijzen op het volgende. Tot mijn verwondering las ik bij Judas, het hele korte boekje Judas, het volgende. In het zesde vers, daar gaat Judas ons laten zien wie God is in zijn rechtvaardigheid. En dan begint hij, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Dus het heeft de Heilige Geest goed gedacht om in 2 Petrus 2 Te beginnen met de val van de engelen om Gods rechtvaardigheid tentoon te spreiden. En dan neemt de Heilige Geest ook Judas en hij inspireert en beademt ook Judas, zodat ook hij de pen neemt. En als hij gaat spreken over Gods rechtvaardigheid, dan begint hij eveneens over de val van de engelen. En tot onze verwondering, als we dan in het 7e vers gaan lezen, dan zien we dat de Heilige Geest Judas aanspoort en zegt, schrijf ook maar over Sodom en Gomorra. En de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld gesteld, dragende de straf des eeuwigen vuurs. En dan gebruikt Judas in het 11e vers, om Gods rechtvaardigheid te schilderen, Bileam. En door de verleiding van het loon van Bileam zijn zij heen gestort. Judas vult dit rijtje nog aan met onder andere Kain. Misschien dat we daar nog iets over zeggen. Maar in ieder geval zien we dat de Heilige Schrift met meerdere monden tegelijk ons wijst op deze geschiedenissen. Juist deze geschiedenissen. Het heeft ons veel te zeggen. Als we met elkaar stilstaan, dus ten eerste bij de engelen, de gevallen engelen, vervolgens bij de oude wereld, zoals die met Noach en zijn 8 zielen behouden in de ark is vergaan, en ten derde op Sodom en Gomorra, en ten vierde op Bileam. En dan besluit 2 Petrus 2 bij het 9e vers om dat als het ware samen te vatten. Daar lezen we het volgende. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen. Dus daar vinden we Gods barmhartigheid. En de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels. Om gestraft te worden. Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen en de heerschappij verachten, die stout zijn, zichzelf behagen en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren, maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid. Tot zover. Dus dit wil de Heilige Geest ons vanavond voorhouden. Tegenover de heerlijke, onuitsprekelijke barmhartigheid, zoals we die de vorige keer met het beeld vanuit de grondtaal, de barmhartigheid, de baarmoeder van God, de barmhartigheid van God, zoals we die hebben afgeschilderd, gepoogd om dat te laten schitteren, zo moeten we vandaag Gods rechtvaardigheid onder ogen zien. Ten eerste dus de gevallen engelen. Als het gaat over de gevallen engelen in de Heilige Schrift, dan vinden we in Jesaja 14 daar een beschrijving van. Daar horen we Jesaja het uitroepen, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? O morgenster, gij zoon des dagenraads, hoe zijt gij ter aarde gevallen? Nedergehouden. Dus in Jesaja 14, daar lezen we dat er een morgenster was. In de Latijnse vertaling van de Bijbel, de Sacra Vulgata, daar wordt morgenster vertaald met Lucifer. Lucifer is een lichtdrager. Hè? Als je een lucifer aansteekt, dan komt er een vlammetje op, dat geeft licht af. Deze morgenster is een lichtdrager, door God geschapen om prachtig licht te verspreiden. Het was een engel, staande voor Gods aangezicht, om samen met al die andere engelen te zingen in dat onuitsprekelijke koor. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Deze engel heeft heerlijk meegezongen in dat hemelse koor om de heiligheid en de smetteloosheid en de heerlijkheid van God te bezingen. Hij heeft daar gestaan en al die andere engelen als een gedienstige geest. om de wenk van God uit te gaan. Altijd gewillig, altijd dienstbaar om op de minste wenk van God te doen wat God behaagt. En zo heb je in de hemel ontzaglijke hoeveelheden engelen. En binnen die engelenscharen, daar leert ons de Bijbel van dat daar orden in zijn. Er zijn, laten we zeggen, voor zover we dat kunnen benoemen, maar er zijn als het ware lagere orden en er zijn hogere orden. Er zijn aartsengelen en er zijn engelen die als het ware leiding geven over grote groepen engelen. En dat willen we eigenlijk, daar krijgen we lessen uit voor zover ze schitteren. En de Bijbel leert ons dat deze engel waar we het vanavond over hebben, dat is Lucifer, beelddrager, lichtdrager. En het is de grootste, de meest helder schijnende, schitterende engel. Ik weet niet, kinderen, of jullie het hebben gezien de afgelopen dagen, dat als je dan 's avonds naar buiten ging, dan keek je naar de lucht en normaal gesproken zie je als het heel donker is, zie je sterren. En nu zag je al, als het al een beetje begon te schemeren, de lucht nog wat zo wat blauw en rodig was, dan zag je daar al twee van die hele grote sterren. Heb je het gezien? Venus en Jupiter. Twee sterren heel dicht bij elkaar. En het is in de traditie van de Bijbeluitleg werd de ster, de morgenster, Lucifer, werd verbonden met Venus. Dus het is de grootste, meest schitterende, heerlijkste ster. Geen ster is zo heerlijk, voorzien van licht en van gezag als deze ster, de morgenster. En dan lezen we in het 13e vers van Jesaja 14. Dan horen we opeens de Heere een verklaring geven wat er in de gedachten, in het hart van die morgenster is omgegaan. En zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Dus al die andere sterren, al die andere engelen, die zal ik te boven stijgen. Nou, dat is waar, want hij schitterde als geen ander. Maar dan, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. En de Allerhoogste schrijft onze Statenvertaling met een hoofdletter. Dus wat wilde deze engel, wat wilde deze morgenster, de Allerhoogste God gelijk worden. Hij wilde niet onderworpen zijn, niet laten we zeggen de één na hoogste zijn, God het Allerhoogste. En daaronder dan deze ster, deze morgenster, maar hij is opgestaan tegen God, heeft in zijn hart de gedachte gehad, ik wil hoger worden, of in ieder geval gelijk zijn aan God. En dan zegt Jesaja in het 11e vers, deze hovardij, deze hoogmoed, dit heeft u in de hel gestort. Ja, gij zult in de hel nedergestoten worden. Deze morgenster, die zich tot boven God wilde verheffen, is door God uit de hemel neergestoten, is geworpen in de diepten van de hel. Dat is de morgenster. Ziet u dat u de duivel nooit moet onderschatten? Dat hij grote kracht heeft. Dat het een ontzaglijk grote, schitterende engel was. En dat al die schitterende kracht en majesteit die hij had, nu is omgegaan naar een verschrikkelijke haat en vijandschap tegen God. En deze engel des lichts, zoals de Bijbel hem ook beschrijft, die gaat nu rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden.
De Heer Jezus zegt ervan, als hij de discipelen heeft uitgezonden in Lucas 10 om te gaan prediken, dan zegt hij, toen jullie aan het prediken waren, toen zag ik de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Dus hij zegt als het ware, zoals dat toen geweest is, hè, jullie, als jullie aan het prediken gaan, dan zie ik die duivel, zie ik koninkrijk verliezen. En zie ik aanzien verliezen. En zie ik als het ware steeds verder en steeds dieper in de hel nederstorten. De morgenster. En daar ligt hij. Niet alleen hij, maar ook heel veel andere engelen die mede opgestaan zijn tegen de allerhoogste majesteit, zijn samen neergestort, in de hel op de aarde geworpen. En dan zijn ze geketend door de duisternis om bewaard te worden tot het grote oordeel. En dan in Openbaring 22, vers 10, daar krijgen we wat onderwijs. Wat zal het einde zijn van deze ooit zo helder schitterende ster? Het einde zal zijn, en de duivel werd geworpen in de poel des vuur en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dus wat is er overgebleven van die heerlijke morgenster die zich nog verder wilde verhogen? Hij is neergestort. Nu gebonden in de banden van de duisternis en straks geworpen in de poel die brandt van vuur en van zilver. Het einde van de morgenster. Waarom heeft Petrus in 2 Petrus 2 nu juist dit als voorbeeld meegegeven als het gaat over Gods rechtvaardigheid? Waarom heeft de Heilige Geest Judas aangegord om ook dit als voorbeeld te gebruiken van Gods rechtvaardigheid? Waarom? Het wil ons dit leren. Wie tegen God opstaat, wie zich boven God wil verheffen, wordt op het allerdiepst vernederd. Wie op wil klimmen en boven God wil schitteren, wordt in de allerdiepste hel en poel die brandt van vuur en zilver geworpen tot in alle eeuwigheid. Dus wat leren we vanavond? Allereerst Gods rechtvaardigheid ten opzichte van degene die zich niet onder hem willen onderwerpen, maar die tegen God opstaan. Hun deel is de poel die brandt van vuur en zilver. U zegt misschien, nou ja, net goed toch? Toch? Heeft u er ooit over nagedacht dat wij hetzelfde hebben gedaan? Dat het ons niet goed gedacht heeft, zegt Paulus in Romeinen 1, om God in erkentenis te houden, om God te erkennen in zijn oppermajesteit en zijn alregering over ons leven. Waren wij niet net als die morgenster zo hoog verheven boven de hele schepping? Er was geen schepsel zo heerlijk gezegend als wij. Niets schitterde zo heerlijk als het aangezicht van Adam en van Eva in de gemeenschap met God in Christus. Waren wij het niet die het niet konden velen dat we de op één na hoogste waren? Wilden wij niet als God zijn, kennende het goed en het kwaad? Was dat niet wat de duivel ons beloofd had? Als hij ervan eet, en dat weet God, en daarom wil hij het niet, dan word je net zo hoog als God. En net zo wijs als God. En hebben wij toen niet gegeten? Hebben wij ons niet vergrepen aan de majesteit van God? Staat er niet in Genesis, nadat Adam en Eva gegeten hebben, dat God zegt dat ze geworden zijn als onzer één, kennende het goed en het kwaad. Hebben wij ons niet vergrepen aan Gods majesteit en niet kunnen verdragen dat God boven ons was, dat hij het recht had om ons één boom te ontzeggen? Hebben wij dat niet gedaan? Als u vanavond moet zeggen, ja, dat heb ik gedaan, dat tekent mijn val in het paradijs, dan tekent de rest van vanavond wat we gehoord hebben over die poel die brandt van vuur en van zilver. Dat tekent dan ook onze staat. Wij liggen ook op de aarde in gitzwarte geestelijke duisternis, gebonden in de banden van de dood. En ook ons wacht straks het oordeel. En ook wij zullen geworpen worden in de poel die brandt van vuur en van zilver, om voor eeuwig tanden knessend uit te roepen: had ik het maar nooit gedaan. Is het dat niet wat we zien bij de Heer Jezus als hij in de woestijn gaat, dat de duivel hem begint te verzoeken. En dat hij de Heer Jezus wil verleiden om voor hem te knielen. En dan krijgt hij alle koninkrijken van de aarde. Dat is de machtigste strijd tussen de duivel en tussen de Heer Jezus. En staat er van ons niet geschreven in Romeinen 8 dat het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God? Want ons vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Als God gezegd heeft in zijn wet, in zijn 10 geboden, wat hem aangenaam is, dat onderwerpen wij ons niet aan. Wij staan tegen God op. Wij strijden tegen God. Wij onderwerpen ons niet aan zijn gezag. En dan is ons lot is met de duivelen in de hel. Ontzaglijk. Wij zijn eigenlijk net als Farao, niet waar? Als Mozes dan komt en hij spreekt tegen Farao over de Heer, dan zegt de Farao: wie is de Heer? Wiens stem ik gehoorzamen zou? Ik ken de Heer niet. Ik heb niks met God te maken. Is dat ons leven niet van nature? Ik heb met God niks te maken. Maak zelf wel uit wat ik doe. Ik bepaal het. De Heer mag hooguit mijn weg zegenen. De Heer mag hooguit mijn weg voorspoedig maken, maar ik bepaal het. Is het niet wat we lezen van Nebukadnezar, die over zijn leven heen kijkt en over zijn rijkdommen, over zijn steden en zijn landschappen, en die het uitroept en zegt: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Door de sterkte mijner kracht en ter ere van mijner heerlijkheid, is dat niet de mens? Kijk over je leven. Kijk naar je huis, naar je gezin, naar je auto, naar je spaarrekening. Is dat niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Ik heb toch keihard gewerkt? Ik heb het toch gedaan? Ik heb het toch verkregen? Dat is diezelfde hoogmoed. Diezelfde vijandschap om God de eer ervan te geven. Het is namelijk wat hij gegeven heeft. En wij hebben het slechts ontvangen. En dan zien we bij Nebukadnezar nog heel kort hoor. Zien we bij Nebukadnezar wat het einde is van dat hoogvaardige opstaan tegen God. En dat ontrukken van de eer aan God over ons leven. We zien Nebukadnezar eerst zo staan, kinderen. Zo kijkend over de stad zomaar. Hè, en zeggen: moet kijken wat ik gebouwd heb. Machtig mooi. En even later zien we Nebukadnezar op zijn knieën en op zijn handen kruipend door het gras. En Nebukadnezar graast, eet het gras op. Als een os, dag en nacht. De dauw van de hemel maakt Nebukadnezar nat. Zijn haar wast, groeit als der arender vederen en zijn nagels als der vogelen. Daar gaat hij, gras etend, helemaal verwilderd, lange nagels. Een monster om te zien, Nebukadnezar. Want wie tegen God opstaat, heeft smart op smart te vrezen. Zou het dit zijn waarom Petrus ons dat voorhoudt? Dat we zo vijandig zijn? En dat we God niet erkennen in zijn autoriteit over ons leven? En daar volgt Gods rechtvaardig oordeel op. Jesaja zegt het in Jesaja 2. De hoge ogen van de mensen, dat is de hoogmoed van de mens, zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal op die dag verheven zijn. De dag komt, die oordeelsdag komt, dat alle knie zich zal buigen voor God. En dan zal de Heere alleen verheven zijn. Dan alleen zal Hij alle eer, alle lof en aanbidding ontvangen. En een ieder die niet heeft leren buigen in dit leven voor God, zal het eeuwig moeten. Maar dan onder dwang. Ontzaglijk, niet waar? Buig u dan eerbiedig voor Hem neer. Erken dat Hij God is. Dat Hij majesteit is. Dat wij dit zijn. Een stofje aan een weegschaal. Een druppel aan een emmer. We zijn niets. Helemaal niets. Eén zucht en we bestaan niet meer. We zijn niets. God is machtig. Is heilig, is rechtvaardig. En hoe zou het leem, een beetje modder, opstaan tegen de pottenbakker? Hoe durven we tegen God te strijden? Rechtvaardig. God is rechtvaardig. Dat is het eerste. Weet u wat me opvalt bij dat eerste voorbeeld wat Petrus aanhaalt hier in de tweede Petrusbrief? Ik lees met geen woordje over barmhartigheid. Ik lees met geen woordje over genade. Ik lees met geen woordje over een mogelijkheid van zalig worden. Deze engelen zijn eenmaal opgestaan tegen God. Geworpen. Geketend in de duisternis. En ze hebben één ding te doen. Dat is af te wachten tot het laatste oordeel. Om voor eeuwig te branden in de poel. Die brand van vuur en van zilver, ontzaglijk. En zie daar vanavond gelijk het grote onderscheid. Want weet u, we lijken heel veel op die lichtdrager, nietwaar? Wij hebben ook aan die top van eer gestaan. Wij hebben net als die lichtdrager ons tegen God opgezet. En we wilden zijn zoals Hij. We zijn evenals die lichtdrager die morgenster gevallen. We liggen evenals die Lucifer in de duisternis, de gitzwarte duisternis van onze geestelijke dood. Maar. Waarom eigenlijk maar? Daar is geen reden voor. Maar voor ons is er een weg ter ontkoming. Voor ons is er een weg ten behoud. Voor ons is er een mogelijkheid om uit die banden van die gitzwarte duisternis verlost te worden voor die dag van het oordeel komt. Voor ons is er een mogelijkheid om die welverdiende straf, die poel, die brand van vuur en zilver te ontgaan. En dat is een onuitsprekelijk wonder. Waarom? Waarom heeft God die engelen direct geoordeeld met een onomkeerbaar oordeel? En waarom heeft Hij ons niet onomkeerbaar verloren doen gaan? Onbegrijpelijk. Barmhartig. En genadig. En dat komen we direct al tegen in het tweede voorbeeld van Petrus. Als het gaat over de eerste wereld. Daar lezen we, toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, dewijl hij ook vlees is. God zag op de aarde neer en hij zag hoe al de mensen hun weg verdorven hadden, hoe ze allemaal op waren gestaan tegen God, hoe ze allemaal de zonde uitleefden, het werkelijk levensgevaarlijk was op aarde. We lezen van een volwassen man waar een kind per ongeluk tegenaan stoot. En hij krijgt een bijl en hij slaat een kind dood. Dat doe je gewoon. Dat is heel normaal. Was toen zo ontzaggelijk erg was het op aarde. En dat vond hij zo normaal. Dan ging hij vertellen aan al zijn vrouwen. Niet één vrouw, maar heel veel vrouwen. Was ook normaal. En dan ging hij vertellen. Ja, ik heb een kind doodgeslagen vanwege een bijl. Ja, dat weer trots op. Ontzaggelijk diep gevallen. Ontzaggelijk verworden mensheid. En God zou die hele aarde in één keer onverwacht kunnen wegspoelen met die grote zondvloed. Maar dat staat er niet, hè. Er staat, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens. Maar dat betekent dat de Heer al heel lang heeft getwist met ze. Heel lang heeft hij al met ze getwist. Maar ze bekeren zich niet en zegt de Heer, ik zal niet eindeloos barmhartig zijn. Het houdt een keer op. Mijn rechtvaardig oordeel zal een keer volgen. En dan lezen we in Genesis 6 vers 3, dan zegt de Heer dat hij nog 120 jaar de tijd zal geven. Voordat zijn vonnis wordt voltrokken. Voordat zijn rechtvaardig oordeel wordt uitgerold. 120 jaar lang. Maar die engelen hoor ik dat niet, hè? Toch? Eén keer zondigen in de gevangenis. Om te wachten op de dag des oordeels. En dan de poel in. Maar deze mensen die zich in de zonde uitleven krijgen nadat de Heer al heel lang met ze getwist heeft. 120 jaar lang om zich te bekeren. En dan zendt de Heer ook nog Noach, die dan zo'n ark moet gaan bouwen. En 120 jaar lang is Noach dominee. Petrus zegt het in de 2 Petrusbrief, dat Noach een prediker der gerechtigheid was. 120 jaar lang heeft die man gepreekt. Bekeert u, er komt een zondvloed. Zie behouden te worden in de ark. En dan vinden we in Genesis 7 vers 1 zo'n ontzaggelijke samenvatting. Ik moet dat wat kort trekken, dat begrijpt u, hè. Dan zie je een ontzaggelijke samenvatting wat de vrucht is geweest van 120 jaar lang prediken. Daarna zeiden de Heere tot Noach, ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. 120 jaar lang gepreekt. 120 jaar lang gewaarschuwd. En de Heere maakt de balans op. En hij zegt, ik heb er één gevonden die rechtvaardig is. Je preken, Noach, hebben niets opgeleverd. Niets. Niets. 120 jaar lang. En dan sluit de Heere de ark achter Noach toe, u weet het. We kennen de geschiedenis allemaal dromen ongeveer. En toch, het is ontzaggelijk. Hè? In Genesis 7 vers 21, daar lezen we dan. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest. Van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van het kruipend gedierte dat op de aarde kroop en alle mens. Zie hier, Gods taai geduld, Gods gave, een middel ten behoud, een ark. 120 jaar lang een predikende Noach, met woorden, maar vooral ook met daden. Geen mens die zich bekeert en dan tenslotte, na lang, 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 lang geduld, voltrekt de Heere zijn rechtvaardig oordeel. Alle mensen verdrinken. Allemaal. Mag ik eens vragen, hoe lang durft u nog te twisten met Gods gezag? Hoe lang durft u nog de prediking van de gerechtigheid, de veiligheid die daar in de ark te vinden is? De ark is Christus. Hoe lang durft u dit nog te verwerpen? Totdat het moment komt dat God de deur van de ark, de mogelijkheid van zalig worden in Christus, toesluit. de deur dicht doet en zijn oordelen komen. En dan zult u roepen, kloppen, schreeuwen, aan de ark hangen, vul maar in. Maar de deur is dicht. Dicht. En dan komt u om. U verdrinkt in de golven van Gods rechtvaardige toorn. Wat een voorbeeld van Petrus, nietwaar? Wat een groot contrast. Engelen, één keer gezondigd, geworpen in de totale onmogelijkheid van ooit nog zalig te worden. De mens, net zo zwaar gezondigd, eindeloos God tergend. Vervolgens 120 jaar lang nog gepredikt, een ark der behoudenis gemaakt. Maar niemand wilde erin. En dan rolt God de golven van zijn toorn en van zijn gramschap over de aarde. En alle mensen sterven. Zie daar het gevolg van het tarten van Gods rechtvaardig oordeel. En dan de derde. Petrus geeft ons vanavond een derde beeld. Sodom en Gomorra. Daar krijgen we vanavond weer zo'n schildering. Misschien is het u al opgevallen, maar het is mij opgevallen bij de overdenking van al deze geschiedenissen dat Gods rechtvaardigheid, als het ware, het lijkt wel alsof de Heere dat daarmee talmt, alsof hij daarmee mee wacht, alsof hij alles in het werk stelt om zijn barmhartigheid ingang te doen vinden in de harten van zondaren. En als er dan alles aan gedaan is, dan moet het maar. Mag ik het eens zo zeggen? Schoon zwaar getergd. Schoon zwaar getergd blijft hij maar langmoedig en genadig. Lang van gemoed, lang van geduld. Maar die rechtvaardigheid van God volgt wel. Hoe lang het ook duurt. Hij komt. En zo ook bij Genesis 18 als het gaat over Sodom en Gomorra. Daar komt de Heer Jezus met twee engelen op bezoek bij Abraham. En dan zegt de Heer tegen Abraham, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep, dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Dus de Heer Jezus zegt, wij gaan naar Sodom en wij gaan die stad bezien. Om te kijken of zij het uiterste, daar heb je het weer, of ze het uiterste, de uiterste maat van mijn taai, lang geduld bereikt hebben. En zo niet, dan zal ik het weten, oftewel als ze dat nog niet bereikt hebben, zal ik mijn oordeel nog inhouden, mijn toorn nog inbinden. Maar ik ga kijken of ze de maat vol gezondigd hebben, of ze mijn lang, lang, lang geduld aan een einde hebben gebracht. En daar gaan ze. En dan komen die mannen, u weet het, dan komen die mannen daar. En dan komen ze Lot tegen in de poort. En dan gaan ze daar bij Lot naar binnen. En dan gaan ze daar slapen. En dan, ja, dan gebeurt er iets ontzaglijks. En daarmee schildert het ons af dat Sodom inderdaad de maat heeft volgezondigd. Want wat gebeurt er dan? Dan komen de mannen van die stad. En dat zijn er dan 10 of 20 of 50 in een hele stad. Nee, er staat de mannen van die stad. Van de jongste tot de oudste. Dus hele kleine jongetjes en hele oude mannen, die komen allemaal omsingelen het huis. Dan zegt de Bijbel het ganse volk, dus alle mannen, van het uiterste einde af, dus werkelijk waar je ze maar vinden kan, de mannen in de stad, ze komen allemaal naar dat huis, ontzaggelijk. Omsingelen dat huis En dan zeggen ze tegen die mannen, breng hen uit. Breng die gasten uit die je daar hebt, opdat wij hen bekennen. Dat is met geen pen te beschrijven, toch? Ziet het voor u? Alle mannen, jong en oud, rondom een huis. Er zijn twee mensen te gast, er blijken engelen te zijn. En die moeten uit het huis gehaald worden, want die moeten misbruikt worden door allemaal. Dat is maar geen... Zie wat een mens is. Dat is maar geen pen te beschrijven. Nou, en dan gaat Lot... Lot die gaat waarschuwen. En die zegt, doet deze mensen toch geen kwaad. En dan zie je het weer. Wij horen net, hè? Noach is een prediker der gerechtigheid geweest. Noach heeft gewaarschuwd voor het oordeel wat komen zou. En dat heeft Lot ook gedaan. Lot heeft in Sodom ook gewaarschuwd. U zegt misschien, dat heb ik nooit van gehoord. Dat kan ik me voorstellen. Maar als je het leest in het Hebreeuws, staat er in de grondtaal. Dan zeggen die mannen, deze ene is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen. Dus nou staan ze daar met z'n allen. En dan komt Lot naar buiten als een vreemdeling die daar is komen wonen. En dan zeggen ze, en zou hij alleszins rechter zijn? In de grondtaal staat eigenlijk, zou hij steeds rechter spelen? Zal hij steeds iedere keer opnieuw ons voorhouden wat verkeerd is? Ziet u? Dus heeft hij vaker gedaan, vaker gewaarschuwd. Mensen, bekeert u. Niet in die ongerechtigheden leven. Maar ze wilden hem niet horen. En dan moet u zien, hè? Als dus, laten we zeggen, hè, de waarschuwende stem van Lot voor heel Sodom niet baten kan. Dan gaat de barmhartigheid van God gaat zich als het ware versmallen. En dan zeggen die engelen tegen Lot, haal dan je schoonzoon en je zonen en dochters en al degenen die gij hebt in deze stad. Want we gaan deze plaats verderven. Dus Lot, ga maar naar buiten. Ze staan er allemaal nog, maar ze zijn met blindheid geslagen. En dan moet je gaan naar je zonen, naar je dochters en allegenen die je lief zijn. En dan moet je ze gaan roepen dat je die stad uit moet. Want we gaan die stad verderven. Nou, daar gaat Lot. Stad in. Tussen al die mensen door. Die hem niet zien. En dan gaat hij naar zijn schoonzonen en dochters. En hij zegt, maakt u op. Gaat uit deze plaats. Want de Heere gaat de stad verderven. Maar hij was in hun ogen als jokkende. Geloven het niet. En dan gaat de Heere zijn barmhartigheid weer versmallen. Dus eerst heel de stad. En dan die mens, de zonen en dochters. En dan gaat hij het nog meer versmallen. En dan zegt de Heere, nou neem dan die twee dochters die in de buurt zijn. En uw vrouw en ga. Nou ja, en dan blijken die engelen nog heel wat werk te hebben om Lot zelf uit die stad te krijgen. Want hij draalt maar en hij draalt maar. En dan grijpen ze uiteindelijk, die engelen grijpen Lot dan bij de hand. En zijn vrouw en zijn dochters vliet de toekomende toren uit die stad. Nou, en dan gaan ze die vlakte op, hè? U weet het. En dan moeten ze vluchten. En terwijl ze vluchten, ontbrandt het rechtvaardig oordeel van God op Sodom. Het regent vuur en zilver, de hel ontlaat zich op de aarde. Die stad wordt tot niets verbrand. En dan zie je ook nog eens die vrouw van Lot zich omkeren. Met een soort spijt. Een verlangen naar terug. En die wordt een zoutpilaar. Waarom heeft Petrus dit nou opgenomen? In deze zendbrief om de rechtvaardigheid van God te betonen. Ik denk omdat ten eerste weer zichtbaar wordt hoe Gods rechtvaardig oordeel volgt op de zonde. En dan in het bijzonder op de zonde van de ongerechtigheid, dat eerst. Maar weer zie je dat taaie geduld van God, dat strijden, dat worstelen met de mens om ze te redden voordat hij zijn oordeel aan die stad overgeeft. Ja, dan moet ik denken aan Spreuken.
En daar horen we de opperste wijsheid, dat is de Heer Jezus. Die horen we overluid roepen. Zijn stem verheffen op de straat. In het voorsten van de woelingen, aan de deuren der poorten. En dan gaat de Heere roepen, gij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? Keert u tot mijn bestraffing. En zo ook in ons leven. Als er vanavond zijn die zeggen, kijk eens, die algemene zonde daar in de tijd van Noach, ja, dat raakt mij. Maar als het vanavond gaat over Sodom en Gomorra, dan moet ik zeggen, die zonde van Sodom en Gomorra, dat raakt mij nog meer. Nog meer toegespitst. Mijn leven is vol van ongerechtigheden. Vol van vuilheid. Vol van boze, misschien wel dierlijke lusten die in mij ontbranden. Zie hier het oordeel van God op de ongerechtigheden. Als de Heer de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Wie zal bestaan? Ziet u de rechtvaardigheid van God? Hoe ze enerzijds wordt uitgerekt als het ware, zo lang als mogelijk wordt uitgesteld, maar ze komt wel. En dan, ik zie dat het altijd is als laatste, Bileam. Bij Bileam zien we eigenlijk hetzelfde. Ik zal het heel kort samenvatten. Bileam, die moet dat volk gaan vloeken. En dan vraagt hij keurig netjes aan de Heere, Heere, mag ik het volk vloeken? En dan zegt de Heer, het mag niet. Maar ja, die knechten van Balak waren geweest en die hadden geld meegebracht. Het loon van een waarzegger. Dus ja, maar ja, het mag niet. En even later dan zendt Balak opnieuw dienstknechten. En wat krijgen die mee? Weer schatten. Nog meer geld. En dan zien we bij Bileam, dat is de les die Petrus ons mee wil geven, dat bij Bileam uiteindelijk de wil van God en de rechten van God en de inzettingen van God, dat die uiteindelijk minder waard zijn dan het geld. En dat is ook een ontzaglijke les. Ontzaglijke les. Dat wij bereid zijn van nature om voor geld onze ziel te verkopen. Om voor geld onze zaligheid te verkopen. En dan zien we hoe de Heere met Bileam worstelt en strijdt en hem tegenkomt op de weg. U weet het wel. En die ezel die durft niet verder. En de Heere blijft continu met Bileam als het ware in twist. Om hem te weerhouden, om te doen wat hij niet mag doen. En uiteindelijk doet hij het toch. Nou ja, dan lezen we in nummer 24 het einde van Bileam. Dan heeft hij het volk niet kunnen vloeken. Maar heeft hij toch het volk zover gekregen dat ze zich vermengen. En Gods toorn daarover ontbrandt. En het einde van Bileam is dat hij wordt gedood als hij onderweg terug is naar huis. Het loon van de ongerechtigheid. Dus dat hebben we vanavond geleerd door Petrus en door Judas. Ten eerste dat die engelen gevallen zijn in een staat van totale verlorenheid zonder mogelijkheid van zalig worden. Vervolgens hebben we gezien dat in de tijd van Noach Gods geduld heel lang is. Het wonder is dat er een ark was ter behoudenis. Maar dat er geen mens was die zich bekeerde. En dat Gods rechtvaardig oordeel dan volgt. We hebben het gezien bij Sodom en Gomorra. Hoe de maat van Gods geduld heel groot is. En dat de Heer dan gaat kijken of die maat is volgezondigd. En als die volgezondigd is, dan gaat de Heer heel lang met zijn taaie geduld door. Om uiteindelijk dan Lot en zijn dochters en nog uit te redden. En het laatste wat we gezien hebben is hoe de Heere bereid is om één Bileam te antwoorden op zijn gebed
tegen te komen terwijl hij op zijn ezel zit. God is zelfs bereid om die ezel van Bileam nog te laten praten tegen Bileam. Dan gebruikt de Heer maar een ezel als predikant om die Bileam nog tot inzicht te krijgen. En hij gaat maar door en gaat maar door en gaat maar door. Want het geld lokt zo enorm en het kost hem zijn leven. Ziet u? Waarom ik dat vanavond zo heb laten zien is dit. Het is zo makkelijk en het past zo goed bij onze verdorven aard en natuur om God als rechtvaardig af te schilderen als een boeman. Dus God is rechtvaardig en die wil graag de zonde straffen. Nou ja, daar zijn wij slachtoffer van. Ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Er staat in de Bijbel dat God rechtvaardig is en dat hij heel lang waarschuwt, heel lang geduld heeft, heel lang tot uw behoud genegen is, totdat u de maat van de zonde hebt volgezondigd en uiteindelijk het moment komt dat hij zijn rechtvaardigheid gaat bewijzen. Opdat u nooit zou kunnen zeggen dat u niet gewaarschuwd bent. U bent gewaarschuwd. U bent zo veel en zo ernstig gewaarschuwd. En daarom zoek behoudenis in de ark, Christus. Zoek behouden te worden door te vluchten naar Zoar, een type van Christus. En wees toch zo dwaas niet om voor een paar centen uw zaligheid te verkopen. Om niet als een paard te weerstreven, door domheid voortgedreven. Onderwerp u toch aan God en bekeert u. Anders zult u allen insgelijks vergaan. Laten we eindigen. Ja, heren, zo stonden we vanavond als zondaar tussen de zondaren. Als onrechtvaardige tussen de onrechtvaardigen. Als een man vol van ongerechtigheden tussen de mensen vol van ongerechtigheden. Maar heren, wat is het toch een wonder dat er ook vanavond heeft mogen klinken dat u, schoon lang getergd, toch langmoedig en genadig bent. O Heere, wilt u vanavond het woord gebruiken? Wilt u het ingang doen vinden in de harten van jong en van oud? O Heere, leer ons toch wat het is, hoe wij in het paradijs op zo'n top van eer gesteld waren, maar door onze vuile zonde, door onze opstand tegen u, zijn neergestort tot in de diepte van de hel en van de verlorenheid. Maar heren, wat een wonder dat er een mogelijkheid van zalig worden is, door u zelf geschonken. O heren, zou u dan willen geven dat we daar de volgende keer over mogen spreken? Over die borg en die middelaar. Over die dierbare Heer Jezus Christus. Over die ark van behoud. Over die Zoar der behoudenis. O Heere, geef toch dat wat onze harten de komende week daar naartoe mogen leven. En dat ons hart mag uitroepen en mag verlangen. O dat ik hem ken. Om die welverdiende straf te ontgaan die komt. Want hoewel uw geduld zo taai is en uw langmoedigheid zo lang is, er komt toch een einde aan. Heere, geef toch dat wij, voordat de dag komt, dat uw oordeel zich ook over ons leven voltrekt, wij behoudenis mogen vinden in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O Heere, leer ons schuilen onder zijn vleugelen, die nog steeds wijd uitgestrekt zijn om te nodigen, gelijk een hen haar kiekens. Heere, dank voor wat u gaf. Verzoen al het zondige. Geeft u ons nog een goede en een fijne avond. Geeft dat er nog een nabetrachting mag zijn op onze knieën. Dat we het nog mogen overdenken en mogen herkauwen. En mag het zijn vruchten afwerpen, heren, van geloof en van bekering. brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar volgende week weer ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar nog een versje te zingen. Psalm 103. Vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Uw krank heen kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid u kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Psalm 103 vers 2.